Onze hulp staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Ik maak u wel even bekend dat morgenochtend de dienst om 9:00 begint. Wij zingen met elkander nu Psalm 119 en daarvan het 88ste vers. Laten wij met elkaar luisteren naar een gedeelte uit het woord Gods en wel wat u vindt opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 20ste hoofdstuk, de versen 11 tot en met 18. Dat is ook weer onze tekst voor vanavond. Johannes 20 en daarvan de versen 11 tot en met 18. We doen ook belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die zijn kruis gestorven en begraven. Nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, alwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en eeuwig leven. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, drukte zij in het graf en zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weet je? Zij zei dat op hem. Omdat zij mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei dat op haar: Vrouw, wat weet je? Wie zoekt mij? Zij, menende dat hij de hovenier was, zeiden tot hem: Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zien opkeren en zeiden tot hem: Rabboni, het wat is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
Laten wij nu eerst met elkander bidden. Goed en goeddoend God, wij mogen in deze ogenblikken aan de avond van deze dag, die gij op een bijzondere wijze tot uw dienst hebt afgezonderd, hier weer met elkander samen zijn op deze plaats, waar het gebed en de bediening des woords plachten geschieden. Maar heren, nu zullen we wel met elkander hier kunnen zitten in de kerk en we zullen kunnen luisteren naar uw woord. We zullen het ook kunnen uitdragen. Maar dat kan alleen op de rechte wijze als gij ons de wijsheid geeft van boven en de kracht en onze zwakheid volbrengt. Het kan alleen vruchten dragen voor de eeuwigheid en voor de tijd als gij onze harten ontsluit en het woord mag binnentreden in onze ziel. Dat woord is als een zaad en dat zaad zal worden uitgestrooid. Nu is het de mogelijkheid dat het zaad zal vallen in een weltoebereide aarde. Maar er is ook de mogelijkheid dat het zal vallen tussen de doornen en de distelen. Of dat het zal vallen op een steenachtige bodem en dat de vogels het weg zullen halen. Hoe vaak gebeurt dat niet? En nu bidden wij van u dat wij voor deze dingen toch bewaard mogen worden. Dat onze gedachten niet her en der zullen gaan. Maar dat onze gedachten gevangen mogen worden gelegd aan de gehoorzaamheid van uw getuigenis. En dat we zullen mogen zien. Nee, niet maar alleen Maria die daar wenend staat bij het graf, ook haar. Met al haar strijd en al haar moeite. En ook straks met haar vreugde en met haar vrede. Maar dat boven alle dingen hem, die uit het graf is opgestaan en die de levensvorst was en waaraan Maria te danken had wat zij ontving. Het waren immers vruchten van Jezus Christus. Vruchten die voortvloeiden uit zijn doorboorde handen. Vruchten ook van de opstanding, de levend gemaakte Christus. Laten wij die vruchten ook mogen ontvangen voor het eerst al bij vernieuwing. Maak plaats voor de Heere Jezus. O God, ontsluit de dode zondaarsharten ook in ons midden, opdat ze leren roepen tot u, de eeuwige God. Laat ook in ons midden tot bekering worden gebracht die u, de Heere, niet kennen en die nog vervreemd zijn van het leven Gods en hun eigen weg gaan. Want het kan zijn dat wij gedoopt zijn en dat we misschien zelfs aan het avondmaal hebben gezeten. Het is wel mogelijk dat wij de tekenen van de verbondsdis hebben gebruikt, dat het brood hebben gegeten en de wijn hebben gedronken, maar dat we toch nooit nog op de rechte wijze de gemeenschap hebben geoefend en beoefend met hem die daar in de tekenen van zijn genade en barmhartigheid heeft willen geven, de tekenen van zijn vlees en van zijn bloed. Hoe noodzakelijk is het dat ge nu en ook in de week van voorbereiding door uw Heilige Geest in onze harten werkt, opdat we, wanneer aanstaande zondag de tafel in ons midden zal zijn toebereid, we aan mogen gaan op de rechte wijze. Laten wij de vraag ons mogen stellen in de week die daarvoor ons ligt. Kunnen wij aangaan? Hebben wij het recht om aan de tafel des Heren te zitten? Is er de mogelijkheid dat we mogen komen tot Hem die daar staat als de gastheer des hemels om uit te delen uit de rijkdom van zijn genade? Is het mogelijk dat wij daar neerzitten en onze handen mogen uitstrekken om te ontvangen de kruimels die Hij van, waarvan Hij spreekt, ook in zijn heilig woord? O God, wij bidden van U, waar we toch ten allen delen afhankelijk zijn van U, de levende God, dat Gij ons schenken wilt wat we nodig hebben. Geef dat Uw Heilige Geest zo krachtdadig in ons midden mag arbeiden, dat we leren roepen tot U de Heere. O God, wat moet ik toch doen opdat ik zalig word? Dat is toch het eerste wat we leren wanneer wij onszelf leren zien in onze zonden en in de verwijdering van U, de levende God. En wat de zonde betekent, wat we gedaan hebben in onze ongerechtigheid, U aangetast in Uw heilig wezen, aangerand in Uw heilige deugden, en dat Gij toch verheerlijkt zult moeten worden. En dat we dat niet doen, maar juist het tegendeel. Maar open dan ook onze ogen voor Hem die wel die deugden heeft verheerlijkt en die wel genoegdoening heeft geschonken aan de Vader en aan de rechter van hemel en aarde, en in wie nu het leven ligt en die dat leven u schenkt uit loutere genade, en dan in bijzonder aan de zulken die denken en die menen en die weten en ervaren dat ze het niet verdiend hebben, maar verbeurd, en die daarom nauwelijks aan de tafel des Heren durven te komen, en die misschien, ik weet niet hoeveel aanvallen wel hebben van de duivel van buiten en van hun eigen consciëntie van binnen, en die toch, en dat is de wonderlijke tweestrijd waarin ze kunnen staan. Aan de ene zijde zullen ze moeten zeggen, wij kunnen niet en wij durven niet. En aan de andere kant zullen ze het misschien tegelijkertijd moeten zeggen en afblijven, dat durf ik en kan ik ook niet. Heere, wat moet ik nu toch doen? Dat dan ook de gestalte van ons hart zo mag zijn, dat wij het leren zeggen, Heere, kom ik dan om? Wel, dan zal ik toch omkomen aan uw voeten. Ik zal u zoeken en ik zal het bij u verwachten. Maar geef ook dat degenen die daar geen recht op hebben, dan aan de tafel des Heren niet gaan zitten. Maar dat ze het ook verstaan dat het daarmee niet in orde is. Afblijven van de tafel is niet het einde. Maar het einde zal zo moeten zijn dat we met deze dingen voor u werkzaam worden gemaakt. En dat het ons op de knieën brengt en in de benauwdheid van het hart. En dat we met deze dingen werkzaam worden gemaakt voor u, de levende God. Opdat we door uw hand geleid wel zullen kunnen eten en wel mogen drinken. En we met Maria leren zien de opgestane borg en heiland, de Heere Jezus Christus, die uit zijn volheid wil schenken, genade voor genade. Heere, gedenk ons in het spreken en het luisteren. Wees met uw hele kerk, wees met al uw dienaren. Denk aan de zieken en de zwakken. Gekend ze toch, Heere, die thuis liggen of in het ziekenhuis. Gekend ze in de ouderdom. Gekend ze in de benauwdheden van het lichaam en de ziel, met de vragen die opduiken in het leven. O, denk aan al die allen. Bezoek ze toch met uw heil opgestane Heere Jezus. Geef ze toch het leven aan het hart. Dat is toch boven alle dingen noodzakelijk. Want het is toch zo, het huis van onze tabernakel, onze aardse tabernakel, wordt afgebroken stuksgewijze. Als we dan maar een gebouw in de hemel mogen hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Trouwe God, gedenk ze. Zoek ze op met uw heil. Wees met uw hele kerk en al uw dienaren. Er zijn ook enkele dienaren van onze kerk die ernstig ziek zijn en die verhinderd zijn het woord te bedienen. Er komen niet al te beste berichten binnen. En het schijnt wel dat zelfs een van hen, een nog betrekkelijk jonge man, straks uit het leven zal worden weggenomen na langer of korter tijd. Heren, wij bidden voor onze broeders in de bediening. En wij vragen dat gij ze gedenken wilt, o God. En dat ze bediend mogen worden nou door u. En dat ze ervaren mogen. Het is wel waar, ik kan u met het woord niet komen en ik kan het niet uitdragen in het midden van de gemeente. Maar God komt met dat woord door de Heilige Geest tot mij en hij spreekt tot mijn hart van vrede, blijdschap en zaligheid in de Heere Jezus. Hij noemt mijn naam en ik noem de zijne, Maria Rabuni. Meester, o lieve Heere Jezus, denk aan die allen. Zie een gunst op ons van boven en vergeef onze zonden. En wil ons een horend en verhorend God zijn. Wij vragen het van u om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 89 en daarvan de versen 7 en 8. Als ik zo deze geschiedenis die we met elkander nu voor ons hebben en die wij vanavond met elkander overdenken willen, nalees en daarover mediteer, dan komt toch zeker wel allereerst in mijn gedachten op het machtige woord wat de apostel Paulus eenmaal gesproken heeft in de Romeinenbrief, als hij zegt Indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, staat ook in het formulier van het heilige avondmaal, veel meer zullen wij verzoend zijn of worden door zijn leven. Ik zou dat woord eigenlijk willen schrijven boven het leven van Maria Magdalena, die op dit ogenblik daar staat bij het graf van de Heere Jezus en waarover wij er met elkaar hebben gelezen. Het kan u bekend zijn dat Maria Magdalena op dit ogenblik de hoogste onderscheiding heeft ontvangen van al de vrouwen en de discipelen, omdat zij de eerste is aan wie de Heere zich openbaart. Maria heeft zelfs nog de voorrang gehad boven Petrus, die Jezus verloochend had en die toch zeker ook het onderwijs des Heren dubbel en dwars nodig had. Dat was niet omdat de Heere Jezus Maria voortrok, laat ik u zeggen, vanwege haar geloof of haar liefde, of dat ze volmaakter en beter zou zijn dan Petrus, helemaal niet. Maar het was wel omdat hij wist dat daar een bittere droefheid in het hart van deze vrouw heerste. En het was natuurlijk ten allerdiepste een vrucht van zijn goddelijke welbehagen, omdat de Heere doet, altijd werkt, naar dat soevereine welbehagen, en dat uitwerkt ook in het midden van zijn kerk en in het hart van de zijnen. Wel nu, wij worden ook in deze avond weer geleid naar dezelfde hof van Jozef van Arimathea, waar het lichaam van Jezus is neergelegd. En wij willen nu zien een van de verschijningen, die aan Maria. Ik hoef u niet te zeggen wie Maria is. Dat is de bekende uit wie de Heer Jezus zoveel duivelen heeft uitgeworpen, en die met al de liefde en de tederheid en aanhankelijkheid van haar hart zich verbonden wist aan haar borg en haar zaligmaker. U kent de geschiedenis hoe het kwam dat Maria daar was. Ze was met de vrouwen naar het graf gegaan. Ook Johannes en Petrus waren gekomen, want immers de steen was afgewendeld van het graf en ze wisten niet wat dat betekende. De vijand hadden kunnen komen en de vijanden hadden het lichaam van Jezus weg kunnen nemen. En nu waren de discipelen wel gekomen, maar de vrouwen waren weggegaan, laat ik het liever zo zeggen, maar Maria was achtergebleven bij het graf. Of de discipelen Johannes en Petrus met Maria over deze dingen eerst gesproken hebben, of Johannes haar heeft ingelicht wat hij daar gezien heeft in het graf, dat staat er in het woord des Heren niet, wij kunnen dat met zekerheid niet zeggen. Als dat wel het geval is geweest, dan heeft dat in elk geval die indruk op Maria niet gemaakt die we verwacht zouden mogen hebben. Maar laten wij niet vergeten, en ik onderstreep dat bij vernieuwing, deze vrouw was toch op dit ogenblik in een zeer aparte, droevige en ellendige toestand, omdat ze hem miste die haar ziel had lief gehad boven alle dingen. En zo staat ze daar nu bij het graf te wenen. Mijn broeder en zuster, dat is niet zo'n onbekende zaak in het midden van de kerk des Heren. Als ik dit zo lees, dan denk ik, ja, maar gebeurt dat nu niet veel vaker in het leven van Gods kinderen? Is het niet vaak zo dat de wolken voor de zon zijn en dat wij het zonlicht niet zien? En dan kunnen we wel makkelijk gaan zeggen, ja, maar achter de wolken schijnt de zon, en dat is allemaal waar, en op een zeker moment zal die zon wel doorbreken, maar op dit moment sta ik dan toch maar te midden of onder de wolkenmassa, en zie ik niet anders dan het donker in plaats van het kostelijke, vreugdevolle schijnsel van de zon. Nou, nu staat Maria daar in die toestand. Zij staat er, zo staat hij, buiten het graf wenend, en als ze weende, bukte zij in het graf. Dat is best te verklaren. Onwillekeurig heeft ze neerbukkend in het graf willen zien om te zien of dat nu inderdaad was zoals de discipelen haar hadden meegedeeld. Ze heeft zich er geheel van willen overtuigen of het lichaam van Jezus nu waarlijk gemist werd. Zou ze hem, dat is dan dat lichaam, niet kunnen vinden? Maria ziet, en nou staat daar eigenlijk in het oorspronkelijke woord, dat het nog een beetje sterker zegt, daar staat met waakzaamheid is ze bezig dat te zien en te bezien. Zo staat het er eigenlijk. En ze ziet daar in het graf twee engelen, één zit aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteneinde van de plaats waar Jezus gelegen heeft. Nou merken wij helemaal niet enige verbazing of enige verschrikking in Maria als ze deze engelen ziet. Ik denk dat we dat hieruit zullen moeten verklaren, dat Maria op dit ogenblik in haar gemissen met haar droefheid zo bezig is, dat ze niet eens oog heeft gehad voor die beide, laat ik even zeggen, die beide mannen die daar in het wit gekleed waren. En laten we aan de andere kant niet vergeten, dat is een andere reden mogelijk die we daar zeer zeker bij mogen noemen. Ze heeft ook niet verstaan wat de Heere Jezus zo vaak aan zijn jongeren, zoals ik dat vanmorgen ook al zo duidelijk gezegd heb, meen ik. Ze heeft niet verstaan wat de Heere Jezus verschillende malen aan zijn jongeren heeft gezegd. Dat hij niet alleen gekruisigd zou worden en dat hij zou sterven, maar ook dat hij zou opstaan. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik dezelfde weer opbouwen. Ook Maria heeft van deze dingen helemaal niets begrepen. En ze heeft daarin ook nader onderwijs nodig gehad. Al deze dingen spelen op dit moment een rol in het leven van Maria. Nu zeggen de engelen, als ze daar zo staat, vrouw, wat weent ge nu toch eigenlijk? Met andere woorden, wat is de oorzaak van uw droefheid? Of eigenlijk moet ik het nog weer sterker zeggen en dan komt het nog weer duidelijker uit. Ze willen er eigenlijk mee zeggen, is er nou wel oorzaak om hier te schreien en bij dat lege graf nog tranen te vergieten? Zou het nou eigenlijk toch niet veel meer zo moeten zijn dat ge in de vreugde van uw hart opspringt omdat dat waarheid is geworden wat de Heere Jezus zo vaak aan u en anderen heeft gezegd, dat hij ten derde dagen uit het graf zou uitkomen? Maar het antwoord van Maria tot wat zij dan meende dat de hovenier was, was alleen maar dit, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Nou moet u die twee eens even vergelijken. Als u nou leest wat ze eerst tegen Petrus en Johannes zegt en wat ze nu zegt, dan kunt u een verschil opmerken. En dat verschil ligt hierin. Eerst zegt ze tegen de discipelen, ze hebben de meester weggenomen. Ze spreekt dus heel in het algemeen. En nu ze spreekt tot wat zij dan meent dat de hovenier is, of tot die engelen, en nu gaat ze zeggen, ze hebben mijnen heren weggenomen. Hier spreekt ze heel persoonlijk uit haar gevoel van het hart en uit haar gemis. En dit antwoord aan de engelen getuigt ervan dat ze hier op dit ogenblik nog niet anders ziet dan mensenwerk. Daar blijkt uit, gemeente, hoe blind we toch van nature wel zijn. En dat geldt niet alleen de onbekeerde, maar dat geldt ook Gods volk en Gods kinderen. Wat zijn we van onszelf, van nature blind voor de geestelijke zaken, voor de leidingen en de werkingen Gods. Wat zullen we altijd weer bij vernieuwing onderwezen moeten worden door het woord en door de Heilige Geest. U ziet dat hier toch weer zo duidelijk ook in de discipelen. Dat waren maar niet de eersten de besten. Dat waren mensen die jaren met de Heere Jezus omgang hadden gehad. Dat waren mensen die hem hadden horen spreken en getuigen van allerlei dingen. Dat waren mensen die zijn wonderen hadden gezien. Ik herhaal, dat waren dus niet mensen die nauwelijks de Heere Jezus hadden ontmoet of nauwelijks gehoord. Maar dat waren mensen die heel wat van de dingen van het Koninkrijk der Hemelen hadden beluisterd en ook gezien. En die de koning van het Koninkrijk der Hemelen met de volle liefde van hun hart hadden leren omhelzen. En toch wisten ze nog niet ten diepste wie en wat die koning nou toch eigenlijk was. En hoe die koning nou de zaligheid van hun leven tot stand zou brengen. Ja, maar dat is bij ons precies hetzelfde. Het gaat niet in een andere weg, mijn broeder en zuster. Ik bedoel niet gradueel, ik bedoel ook niet wat omstandigheden betreft, maar ik bedoel in het wezen der dingen, liggen deze dingen in het leven van Gods kinderen precies dezelfde. Dan zeg ik weer, ik kan heel wat ervaringen hebben gehad, en de Heere kan tot mij gesproken hebben door zijn woord. Ik kan zijn vertroostingen hebben genoten, en ik kan het licht van zijn vriendelijk aangezicht hebben ontvangen. Ik wil wel verder gaan ook nog. Ik kan zelfs wel een blik op de Heere Jezus hebben gehad. Hij heeft zich aan mijn hart meer of minder kunnen openbaren. Zodat ik heb leren zien, er is een mogelijkheid van zaligheid in hem die door God in deze wereld is gezonden. En toch, ik herhaal het weer. Ach, wat kan het later in het leven van diezelfde man of diezelfde vrouw soms anders zijn. Wat kunnen wij soms in het donker, in het duister, met dat verstand rondtasten. Wat kan onze ziel vervuld zijn met allerlei dingen van deze wereld. Wat kan de wereld ons bespringen ook. Wat kunnen we met 100.000 banden aan de wereld gebonden zitten. Wat kan de duivel zich laten gelden? Hij komt met zijn influisteringen en hij komt met zijn verleidingen. En hij weet veel, heel goed hoe hij mij of u zal kunnen hebben of zullen krijgen. Want hij kent de zwakheden van ons karakter en de zwakheden van ons vlees. En daar ga je. En dan sta je buiten God. En dan gaat het je net misschien als haar. Als we dan nog maar zo zijn als deze Maria, die daar wenend staat, omdat ze hem mist, die haar ziel lief heeft, en die ze toch niet kan missen, en die hier bezig is te zoeken naar deze borg en zaligmaken. Het is waar dat op de feestdagen van de bezoeking des Heren aan het hart heel vaak volgen de rouwdragen waarin de vertroosting van het licht des Heren schijnt en ondergegaan te zijn. Er is zoveel dat ons van hem afhoudt. Er zijn, wat ik zei zo pas, niet alleen de zorgen van het leven, maar ik meen altijd dat de grootste vijand van het leven Gods is, en niet de duivel en niet de hel, al onderschat ik die machten helemaal niet, en al vind ik dat een ontstellende macht, maar ik meen toch altijd dat de grootste vijand van de zaligheid van ons eigen hart is. En dat wij de grootste hater zijn van het werk dat de Heere werkt. Omdat wij eenvoudig niet zalig willen worden zoals de Heere zijn volk zaligt. Wij willen wel zalig worden, uiteraard, we willen graag de hemel binnengaan. We willen ook de gemeenschap met die God nog wel hebben. Als ze dan nog maar wat mee kunnen nemen. Als ze nog maar wat kunnen doen. Als ze nog maar wat kunnen blijven. Als ze maar op onze benen kunnen blijven staan. Maar als de Heer nu in zijn woord onderwijst dat we niet op onze benen kunnen blijven staan, maar dat we gebroken moeten worden en dat we in het stof ter aarde zullen moeten vallen en dat we met lege, totale lege handen voor hem moeten komen om uit hem, Jezus Christus en uit zijn doorboorde handen als de hoge priester en de profeet en de koning alleen bediend moeten worden. En dat we zo alleen het leven kunnen hebben, zodat hij tot zijn eer komt. En ik vernederd word het in het allerdiepst. Mijn broeder en zuster, dat kan alleen genade ons leren. En daarom, dat heeft de Heer Jezus zijn discipelen geleerd. Als u dat verder later leest in de evangelie, maar vooral ook in de handelingen der apostelen en dan later in de brieven, dan zult u wel gewaar worden hoe in menig opzicht de discipelen des Heren door Jezus zijn onderwezen. Wat krijgt deze Maria toch ook weer een beschamend onderwijs? Maria, waarom weent ge? Wat is het toch eigenlijk? Ja, dan zegt zij: wie hebben hem weggenomen? Kunt u mij dat ook zeggen? Als ik nou weet wie hem weggenomen hebben en waar ze hem gelegd hebben, dan zal ik daar heen kunnen gaan. Wie, Maria? Wie hem weggenomen hebben? Weet ge dat niet? Gedenk natuurlijk weer aan de Joden en aan de Romeinen. En gedenk natuurlijk weer aan de vijanden van de Heere Jezus. Maar weet ge wie Jezus heeft weggenomen? Mag ik het op dit ogenblik even op deze manier zeggen? Maria, dat hebben uw zonden gedaan. U weet, hij is opgewekt en is opgestaan in zijn eigen kracht. Maar ik bedoel het alleen op deze manier even te zeggen, om u te laten gevoelen dat het de zonde en de verblindheid en verblinding van Maria was, dat ze dat niet begrepen had, dat Jezus ten derde dagen door zijn eigen kracht uit het graf zou uitkomen. En dan heb ik hier in Maria, zei ik daar zo straks, het beeld van menige begenadigde. En mijn broeder en zuster, nu mag het zo zijn gelukkig dat wij ook als deze Maria daar wenend mogen staan. Nee, ik zeg niet bij het graf van de Heere Jezus, maar ik zeg aan de troon des Heer. U hebt volgende week avondmaal, ik mag dat er wel even zo tussen vlechten. U zult volgende week, zo de Heere wil, en wij leven avondmaal hebben. Nou, dan staat er straks aan die tafel hier in het midden van uw gemeente uitgetekend die gekruiste Christus, maar dat is tegelijkertijd de opgestane heiland. Nou, hoe zal dat nu zijn? Mogen nou zulke Maria's die daar staan te wenen om zo'n Christus en die menen dat hij is weggenomen, mogen nu zulke mensen die daar zitten met 100 vragen en met de donkerheid misschien wel in hun hart, in elk geval die dat tasten en voelen en die toch hem niet kunnen missen en die schreeuwen en zuchten om de nabijheid des Heren, opdat toch die God mag overkomen en opdat ze toch de gemeenschap met de Heren bij vernieuwing weer mogen hebben. Mogen nou deze mensen aankomen aan de tafel des Heren? Dan zeg ik, gaat u nou eens hier kijken. Wat gaat de Heere Jezus straks doen met deze wenende Maria? Ik heb zo straks gezegd, ze had er eigenlijk moeten staan met de vreugde in het hart en met een psalm op de lippen, vanwege het feit dat bewaarheid en vervuld is geworden het woord des Heren zelf. Maar wat doet de Heere? Stoot hij nu Maria af? Gaat hij nu zeggen, omdat je deze dingen niet verstaat en omdat je het maar niet begrijpt of begrijpen wil, en nu wil ik mij niet meer met je te doen hebben? Nou, dan moet hij dat eens gaan lezen. En hier heb ik het wonder der genade. Hier hebt u het mysterie van Gods wonderbare nederbuigende liefde. Nou gaat de Heere Jezus juist naar zulke zielen uit. En dan gaat u met zijn vertroostende genade juist tot de zulken. Ik zou willen zeggen, dat is nou ook wat de avondmaalstafel bedoelt in het midden van Gods gemeente. Is de avondmaal of is al het sacrament, het geldt ook van de doop. Laten wij de doop ook niet onderschatten, mijn broeder en zuster, zoals we zoveel mensen doen. Overschatten is ontzettend. Maar onderschatten is ook inderdaad totaal verkeerd. Heeft de Heer niet beloofd in de sacramenten met zulke mensen te doen, te willen hebben? En is hij daarin niet bewezen de getrouwe God te zijn, die met zijn volk nog te doen hebben? Ik zou het zo willen zeggen, ik hoop dat deze week er in het midden van uw gemeente en volgende zondag ook veel van zulke wenende, zuchtende, zoekende mensen mogen zijn. En dan hoop ik daarbij dat er vele van zulke zuchtende en zoekende mensen, die het in zichzelf niet kunnen houden en die toch ook zoveel dingen nog niet weten. En die soms verward zitten in hun eigen denken en met allerlei raadselen ten opzichte van het werk Gods. Dat zulke mensen dan ook gehoor mogen geven aan de invitatie, aan de roepen des Heren, om met de Heren aan te zitten, opdat in de middellijke weg van een instelling die hij zelf gegeven heeft aan zijn kerk, zij gebouwd zouden mogen worden. En misschien hun ogen geopend mogen worden, juist in die weg, voor de rijkdom der genade Gods in de Heere Jezus Christus. Jezus heeft die mensen die dat treuren niet veronachtzaamd. Ik lees je juist hier in dat hele evangelie, en dat geldt niet alleen Maria, maar dat geldt ook Matthäus en de Emmausgangers en Thomas en al die anderen. Hij heeft zich juist ontfermd over zulke treurende en zulke mensen. En daarom is hij juist de dood ingegaan en heeft de dood overwonnen. En toen hij uit de dood is opgestaan, was immers het allereerste wat hij deed als de goede herder om zijn verstrooide schapen op te zoeken en ze bij elkander te brengen. En tot die schapen behoorde ook deze wenende Maria en Petrus die hem verloochend had en Thomas die maar niet geloven wilde en kon. En al die mensen, nou die mensen mogen al volgende zondag gehoor geven aan de roepstemmen en ook aan de invitatie die de Heere in het midden van zijn kerk wil geven. Wat een voorrecht dat de Heere, terwijl Maria daar stond te wenen bij het graf, en ze, terwijl ze daar stond te spreken waar ze hem gelegd hebben, als er antwoord op wie zoekt ge en wat zoekt ge, dat de Heere weet alle dingen. Hij zag Maria en hij wist dat Maria dat nog niet, maar wenend en zuchtend en zoekend in de Heere Jezus kon vinden op dit ogenblik. Hij wist dat hij moest naderen tot hem, tot haar bedoel ik, en dat hij zich in zijn grote rijkdom en ontferming aan haar nader moest openbaren. En dat doet hij straks ook. Dat is juist een van de vruchten van de opstanding van de Heere Jezus. Dat is een van de vruchten van de bediening van de Heere Jezus. Als de grote hoge priester die ons verlicht door zijn Heilige Geest, zodat wij met ons verlicht verstand en ons geopend hart een duidelijker gezicht krijgen op wat Christus is, die ook ons onderwijst in wat hij is als de hoge priester, die voor al de zijnen altijd heeft gebeden en nog bidt, en die daar boven in de hemel staat voor het aangezicht van zijn Vader om de zijnen te gedenken, en die tegelijk de koning is om ze te regeren en te leiden in die wegen waarin zij afgebroken zullen worden en tot niet zullen worden gemaakt. Ik heb het niet en ik kan het niet en ik wil het niet, opdat hij alles worden en hij verheerlijkt worden en in hem de Vader tot zijn glorie en tot zijn eer komen. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. Ze wist niet dat het Jezus was. Hoe dat te verklaren is? Wel, de gedachte is helemaal niet bij haar opgekomen dat ze Jezus als een levende Christus zou ontmoeten. Ze ging immers naar het graf om een dode Jezus dat te zien. Dat nummer 1. In de tweede plaats, wat ik daar straks al even zei, dat zeg ik nog even weer en vergeef me deze herhaling. Dat was natuurlijk de aanvankelijke verheerlijking van de Heere Jezus als de opgestane uit het graf. En dan geloof ik dat wel de meest voorname reden is, wat we bijvoorbeeld ook lezen bij de Emmausgangers, dat de Heere haar ogen heeft gehouden. En dat straks op het rechte moment de Heere die ogen gaat ontsluiten. En dat hij dan in zijn volle rijkdom zich openbaart aan het hart van deze vrouw. Jezus neemt de vraag van de engelen over. En hij zegt, vrouwen, wat weent ge? Wie zoekt ge? Let er even op. Hij zegt niet wat zoekt ge, wie zoekt ge. Daar hebt u meteen al de kenner des harten. Daar geeft u meteen eigenlijk al een blik in zichzelf. Daar laat u meteen al zien waar het Maria om begonnen is. Het gaat haar niet om iets, het gaat haar om iemand. En dan met een hoofdletter iemand, om hem en hem alleen. Maria gevoelt de teerheid van deze vraag in de mond van deze zogenaamde hovenier. Deze persoon weet wat ze nodig heeft en waar ze naar zoekt. Hij raadt haar droefheid en hij kent haar zuchten. En nou geeft ze hem haar vertrouwen. Hij maakt zich hier bekend als degene die haar nood ziet. En daarom kan en durft Maria zich ook verder te openbaren en haar ziel bloot te leggen. Nou zegt de Heere Jezus nog direct niet wie hij is. Er staat nog duidelijk dat zij meent dat het de hovenier is. En dan zegt ze, Heere, weet dat die hovenier, als gij hem nog weggenomen hebt, zeg me dan waar gij hem gelegd hebt. En er komt weer het woord van de Heere Jezus, vrouw, wat weent ge? Wie zoekt ge? Deze dubbele vraag komt tot allen die de Magdalena-uren hebben doorleefd en die ze nog kennen. Wanneer ze de gevoelige nabijheid des Heren zullen moeten missen. Niet aan velen blijven deze uren gespaard. Broeders en zusters en jonge mensen. Er breken ogenblikken aan waarin we de blijdschap van de nabijheid des Heren proeven. Maar er zijn ook de tijden dat deze tijden ons ontvallen. En dat we heel andere tijden hebben en dat we, en laat ik het nou maar eens heel sterk zeggen, en dat we een dood hart hebben. En dat we als het ware ongevoelig zijn voor de dingen die des Geestes God zijn. Dat was hier niet het geval, maar zo kan het ook bij ons zijn. Dat is wel een hele droeve toestand. En daarin ziet u wel heel duidelijk hoe afhankelijk we van de Heere zijn. En altijd zullen blijven. Hoe vaak is het niet dat de gebedsgenade geweken is en dat we heel niet bidden of weten wat te bidden en hoe het te zeggen? De vragen vermenigvuldigen in ons binnenste. Het kan bang in de ziel zijn en de ziel kan zich uitstorten, klacht op klacht. En we kijken misschien naar het verleden. En we kunnen misschien zeggen, en toen en zus en zo heeft de Heer mij toch opgezocht. En ik durf toch te zeggen, ik vergis me daarin toch niet. Dat de Heer toen tot mij heeft gesproken en mij heeft onderwezen. En ik mis al deze dingen en ik heb er op dit moment niets aan. En dan wordt het precies hetzelfde als wat de dichter eenmaal zei. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. En als mijn ziel aan God gedacht, dan loosde ik niet. Dan klacht op klacht. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap dan afgesneden? Dat zijn soms troosteloze Maria-harten die dat op den duur nog toch niet kunnen hebben. Daarin kunnen we niet blijven leven. Daaruit wordt toch weer de werkzaamheid straks geboren. Dan komt er toch weer de doorbraak in de ziel en we krijgen toch weer dat aanklevende leven aan de troon der genade. We laten die God niet los, we kunnen hem niet loslaten, want ik kan zonder die God waarvan ik de liefde geproefd heb en waarvan ik de zoete gemeenschap heb leren kennen. Ik kan die God niet missen voor mijn hart en voor mijn leven. En daarom, Heere, zeg het me toch, waar ze hem dan gelegd hebben. Of om het anders te zeggen in het woord, onderwijs me dan toch in het woord. En laat toch mijn gangen, mijn treden vast weer mogen zijn in uw getuigenis. En laat dat getuigenis dan een licht op mijn pad en een schijnsel op mijn, voor mijn voet zijn. Is het niet waar dat we dat roepen soms kennen en dat het geboren wordt bij vernieuwing? Of, om het dan met de profeet te zeggen, het kan ook zo zijn dat de schreeuw zo naar boven gaat dat we zeggen, o God, dat ge de hemelen scheurdet en dat ge nederkwaamt. Ik houd het niet uit. Is dat nu het einde? Dat Jezus daar in het graf ligt? En dat al mijn hoop en zaligheid weggezonken is met Jezus in het graf? Nee, Gode zij dank, nee, dat is wat de Heer ons hier juist zegt. En wat hij hier juist ook aan Maria en alle andere discipelen zo duidelijk leert. Wat weent ge? Wie zoekt ge? En nou hebt u hier het ogenblik dat de Heer zichzelf gaat openbaren. Daar zegt Jezus tot Maria op dat bepaalde ogenblik, Maria. Ja, nou kan ik u niet gemakkelijk zeggen wat daar in dat woord schuilt. Nou kunt u mij wel vragen wat dat betekend heeft voor Maria en ik zal er wel een paar woorden van kunnen zeggen, maar eigenlijk gemeente, nee. Dan moet ik zeggen, ik schiet woorden tekort en ik weet dat niet in zinnen uit te drukken. Dat moet je zelf min of meer op wat voor manier dan ook doorleefd hebben, dan kun je wat begrijpen wat dat voor deze Maria geweest moet zijn toen ze daar uit de mond van die dierbare zaligmaker zelf dat woord heeft gehoord. En wat moet dat teer geklonken hebben en doorgeklonken tot in het allerdiepst van haar ziel, Maria. En het was niet alleen de klank van de stem van Jezus, maar het was de naam die hij uitsprak. En met die naam openbaarde hij zich in deze zin dat hij aan Maria liet gevoelen wie ze was. En hoe ze was. En dat alles in haar leven, van het begin tot aan het einde, naakt en geopend voor zijn heilige aangezicht lag. In dat Maria wordt een licht geworpen op haar eertijds, toen ze nog door zoveel duivelen bezeten was. Wordt een licht geworpen op de tijd toen Jezus kwam om haar uit de boeien en banden der zonde en van de duivel te verlossen.
Hoe lang had zij, waar ze van veel verlossing verlost was, hem niet lief gehad? Och, wat was dat een hartelijke betrekking geweest die ze op de Heere Jezus gehad had tijdens zijn omwandeling op aarde. Wat had ze zijn woorden ingedronken. En wat had die Heere Jezus toch zijn liefde aan haar groot gemaakt. En nu, daar gaat diezelfde liefde, en ik durf wel te zeggen in een nog heerlijker en groter mate, naar haar uit. Terwijl de mond van de Heere Jezus zegt, Maria komt uit het hart van die opgestane levensvorst, uit de rijkdom van die fontein, een liefde vloeien die haar hart zo vervullen gaat, dat Maria maar één woord weer meer weet te zeggen. En dat is het woord Rabuni. O mijn dierbaar meester. Daar ziet ze hem weer, maar nu heerlijker en rijker dan het ooit tevoren geweest is. En dat is wat er heeft plaatsgegrepen bij het graf. Rabuni, meester, Heere. De weerklank van het woord en het werk van de Heere Jezus in haar hart. Hebt u wel opgemerkt, gemeente, dat wil ik toch even zeggen. Hebt u wel opgemerkt dat de Heere zijn volk trapsgewijze gaat onderwijzen? Ik geloof dat dat ook een zaak is die wij in onze dagen heus wel eens extra mogen beklemtonen in het midden van de gemeente. En wat al meer duidelijk moet worden gemaakt in onze tijd. In onze tijd spreekt men zo gemakkelijk over, ik ben zondaar voor God en ik heb de Heere Jezus leren kennen en ik geloof in de Christus. En hij is mijn borg en mijn zaligmaker en hij is mijn middelaar geworden. En u kunt nou zomaar doorgaan. Maar hebt u er wel eens op gelet ook in deze geschiedenissen? En dat is niet alleen hier, maar dat de Heere altijd trapsgewijze gaat onderwijzen. Ik bedoel daarmee heel eenvoudig dit. Naar dezelfde mate en met dezelfde kracht als de Heere ontdekken gaat aan de zonde, gaat hij ook iets ontdekken van zijn liefde en schenkt hij daarvan weg. Niet meer, maar ook niet minder. Als dat niet waar was, dat God alleen maar zou komen met zijn ontdekkende genade, zonder meer, ja, dan zou ik weg moeten zinken in de put des verderfs. Dan zou er geen mogelijkheid meer zijn van leven. Maar dat is juist het heerlijke en het vertroostende, dat God tegenover die ontdekkende genade, maar dan naar dezelfde mate en in dezelfde trap ook iets gaat en doet smaken en proeven van de liefde Gods die hij laat afvloeien naar het hart. Of hij opent min of meer, mag ik het zo zeggen, de deur der genade, zodat het schijnsel van Gods genade en barmhartigheid in mijn hart en leven valt. En ik hou vast krijg aan zijn beloften en erop mag pleiten en eruit mag leven. Maar de Heere gaat door, ik ben nog niet waar ik zou moeten zijn. Ik moet weer verenigd worden met die God uit wie ik ben uitgevallen. Ik heb zelfs niet alleen nodig de Heere Jezus te leren kennen als mijn borg en zaligmaker, maar hij zal ook mijn middelaar moeten worden, zodat ik door die middelaar weer teruggebracht word naar hem die mijn schepper en mijn formeerder is en van wie ik ben afgevallen en tegen wie ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad was in zijn oog. U ziet dat hier bij Maria. Eerst immers had ze gezien dat het graf leeg was. Toen had ze het gezien dat er een paar mannen zaten, dat waren dan de engelen en die hebben tegen haar gesproken. Toen kwam de hovenier en toen sprak ze met hem en de hovenier met haar. En toen kwam dan eindelijk de Heere Jezus en toen ging die met haar spreken en hij ging haar onderwijzen. Zo ligt het nog in het leven van Gods kinderen. Het is inderdaad niet anders, daar is een voortschrijdende kennis van God En daarom ook een voortschrijdende kennis van onszelf en ook van de Heer Jezus. Het gaat van de schemering naar de dageraad en van de dageraad naar het middaglicht. En merk daarom ook de leidingen Gods in uw leven, kind des Heren in ons midden. Tegenover elke ontdekking van onze eigen ellende openbaart de Heer Jezus Christus zich als de geneesmeester van elke kwaal der ziel. Als de Heer mij ontdekken gaat aan mijn ontzaglijke schuld die ik maar opgestapeld heb en waarvan ik geen penning betalen kan, gaat de Heer openbaren dat tegenover de Christus die al die schuld heeft weggenomen, zodat ik niet heb te betalen, maar alleen in hem geborgen kan zijn. En aan hen die zich doodongelukkig en rampzalig leren gevoelen, buiten de gemeenschap en de gunst des Heren, geeft hij het onderwijs door de bediening van de Heilige Geest, dat hij in de middelaar de weg is geopend naar het harte Gods, en dat uit dat harte Gods voortvloeien de zegeningen die ik behoef, juist op dat ogenblik. O, mijn gebed kan zo gebrekkig zijn. Ik weet vaak niet wat ik bidden moet. En als ik bidden moet, dan vraag ik het nog verkeerd ook. Dan bid ik altijd weer naar me toe. Dat ligt tenminste in mijn lijn. In de lijn van mijn eigen hart. Wat moet dan die geest mij onderwijzen dat ik moet bidden voor de eer en de verheerlijking Gods. En dat ik moet leren af te bidden van mezelf, zodat het gaat om hem. En alle dingen draaien en cirkelen om hem die zich heeft geopenbaard in zijn woord. Raak mij niet aan, zegt dan plotseling de Heer Jezus. Maar als Maria daar hoort dat ze daar voor zich heeft staan, en ze ziet hem ook natuurlijk, dat het de Heer Jezus is en niet de hovenier, en ze ziet hem daar weer in zijn schoonheid en heerlijkheid, de beminde van haar hart, dan valt ze aan zijn voeten neer en ze wil hem omhelzen. Begrijpelijk, heel gewoon. Dat zal elke ziel doen, die zal de Heer omhelzen in heel de liefde van het hart, omdat God hem omhelst. En nou is het wonderlijke dat de Heer zegt tot Maria, nee, raak mij niet aan. Waarom doet hij dat toch zo? Hoe zegt hij dat? Wat is de reden daarvoor? Wel, mijn broeder en zuster, wij zullen daarop zeer zeker en heel gemakkelijk een antwoord kunnen geven, maar ik zal toch eerst even moeten wijzen op het feit dat het met die andere vrouwen toch heel anders is geweest. Want Jezus heeft ook die andere vrouwen die bij het graf waren geweest ontmoet op de weg. En toen hij zich openbaarde aan die vrouwen, hebben die vrouwen ook, toen ze neerzonken voor de voeten des Heren, zijn voeten omhelst. En ze hebben hem vastgehouden en ze hebben hem aangebeden. En als de Heere straks in Jeruzalem komt op die tweede zondag, als de discipelen samen vergaderd zijn en Thomas is daarbij, dan zegt hij immers tegen Thomas, kom maar hier Thomas en leg nou je vinger maar in de tekenen van de nagelen in mijn handen en ook daarin het teken van de speer in de zij. Zij moeten hem wel aanraken. En hier zegt hij tot deze vrouw, raak mij niet aan. Waarom? Wat is dat? Wel, dat is omdat we hier met een heel andere zaak te doen hebben. Bij Thomas was het alleen maar het aanraken dat hij zich overtuigen wilde dat Jezus inderdaad Jezus was. En Jezus heeft zo te zeggen aan de zwakheid van Thomas gehoor gegeven. En deze vrouwen die Jezus ontmoet op de weg, wel, die hadden niet anders de bedoeling dan Jezus te eren met de volle liefde van hun ziel. Maar met Maria was het heel anders. Zij greep Jezus vast met de bedoeling om hem vast te blijven houden en hem nooit weer heen te laten gaan. Zij dachten, nou gaat het straks weer, of nu, weer precies zoals het geweest is voor het sterven van de Heere Jezus. Ik heb hem, maar ik laat hem niet meer gaan. En nou zegt de Heere Jezus, nee Maria, het is allemaal heel anders geworden. Ik ga niet meer wandelen zoals ik dat die gedurende 3 jaren gedaan heb. En ik ga geen wonderen meer verrichten. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. En daarom raakt mij niet aan. Maar Maria, wat je zult moeten doen, dat is dit. Ga heen aan mijn broederen en vertel aan mijn broederen wat er gebeurd is. Dat ik niet meer lig in het graf, dat ik niet meer ben de dode Jezus, maar dat ik ben de levende Christus en de zaligmaker. Hij wil ermee zeggen, er is geen stilstand in mijn werk. Er is vooruitgang. Goede Vrijdag is Paasdag geworden. En van Pasen gaat het naar de hemelvaart. En van de hemelvaart gaat het naar de Pinksterdag. En dan kom ik terug, maar dan in de Heilige Geest. En in die geest kom ik in het midden van mijn kerk wonen en werken. En dan zal ik die geest uitstorten op, ja, op de mijnen. En dan zullen mijn discipelen vervuld worden met mijn geest. En ze zullen getuigen zijn. Maria, gij zijt hier niet in de wereld alleen maar om te genieten. En te genieten uit mijn volheid en uit de heerlijkheid van mijn persoon en ambt. Maar gij zijt in de wereld om van mij te getuigen. Dat ik de van God gezonden zaligmaker ben. En gaat daaromheen. En vertelt het ze. Dat zij ook heen zullen moeten gaan. En ze hebben dezelfde opdracht ontvangen. Uit de mond des Heren zelf. Er zal wel gemeenschap zijn tussen Maria en de Heere Jezus. En die gemeenschap zal er blijven. Maar dat door de Heilige Geest. En door zijn woord. En dat is wat Maria hier moet leren. Gaat heen naar mijn broeders. En dat woord wil ik tenslotte nog even beklemtonen. Wat is dat weer een vertroostende gedachte. Gaat heen naar mijn broeders. Wie zijn dat? Ik begin maar met Petrus. Een broeder van Jezus. Een man die hem gevloekt heeft. Een man die het daar in de zaal van Caiaphas, of van Ananias bedoel ik, heeft. Of Caiaphas ook. Die het aangedurfd heeft om Jezus te verloochenen. Een man die daar bij die soldaten gezegd heeft, ik ken hem niet. Een broeder van Jezus. Thomas, die in zijn ongeloof gezegd heb, als ik dit niet doe en dat niet heb en nog veel meer, dan zal ik niet geloven. Een broeder van Jezus. En nou kunt u maar doorgaan. En gaat dat nou eens naar uzelf, mijn broeder en zuster. Wat ziet u hier dan de nederbuigende genade van God en de mysterieuze liefde des Heren. Die ik wel genieten kan, maar die ik niet begrijpen kan. Dat wij, vijanden van God, broeders van de Heere Jezus kunnen worden. Dat de kracht van zijn geest en zijn genade zo arbeidt in onze harten, dat hij zich in zijn liefde verbindt aan mij. En daardoor ik verbonden word aan hem. En dat hij, ja, mijn borg en mijn zaligheid wordt, zaligmaker wordt, als hij zich aan mijn hart openbaart als zodanig. Maar dat hij het zo teer en zo nauw gaat zeggen. En nu ben je mijn broeder. Van één geslacht. Niet uit één bloed. Maar wel uit ene geest, uit ene God. En die broeders worden al volgende week geroepen met de broeder aan te zitten. Zijn dat alleen de verzekerden in het geloof? Zijn dat alleen diegenen die durven en die mogen zeggen: Heere, ik weet wat u aan mijn ziel gedaan hebt. Ik weet dat gij de mijne zijt en ik de uwe. Zijn dat alleen die? Zijn dat alleen de zusters en broeders van Jezus? Nee, het zijn de Petersen die hem verloochend hebben. Hebt u hem nooit verloochend? Het zijn de Thomassen die gezegd hebben: als ik dit niet en als ik dat niet, hebt u dat nooit gezegd? Of heeft dat nooit in uw hart geleefd? Die mensen, die zegt de Heer: gij zijt mijn broeders en mijn zusters. En die mag ik ontvangen en die wil ik ontvangen. En met die wil ik aanzitten aan een tafel. Niet alleen hier, want dat is maar een voorspel. Maar ik zal straks aanzitten met die broeders en zusters daar. In het paradijs daarboven, in de tempel waar God zelf het licht is. En daar zal ik met ze aanzitten en ik zal met ze eten en drinken en ik zal zingen. En ze zullen tenminste zingen het lied van Mozes en het Lam. Wat ik vanmorgen zei, ik hoop en ik bid dat u volgende week daarvan iets kennelijk mag ondervinden. En dat de paasvruchten van de Heere Jezus daarvan gezien mogen worden, ook in deze gemeente. En dat u zeggen mag met uw ziel, meer of minder, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw wegen leren. Hij, Jezus, heeft het broederrecht verworven. Ik durf mij niet een broeder van hem te noemen. Ik kan alleen maar zeggen als ik zie op mezelf: o God, wat een vijand. Wat heb ik het eraf gemaakt. Van mijn eerste snik tot straks mijn doodsnik toe zal het niet anders zijn dan zonde. Maar wat is dat dan een genade? Als deze gekruisigde en opgestane levensvorst zegt: en voor die mensen heb ik mijn leven gegeven. En als daarvan iets geproefd en gesmaakt wordt in ons persoonlijke leven, op mijn broeder en zuster, dan zou ik het ook wel zo kunnen zeggen, dan kunnen we van de tafel niet afblijven. Als ik iets daarvan weet, ik heb geen recht op het broederschap, nee. Ik heb het ook niet gezegd, maar hij heeft mij genoemd mijn broeder. Vanwege het werk dat hij in mij gewrocht heeft. Of mag ik het ook nog wat anders zeggen? Ik durf het misschien niet eens zo te zeggen. Maar mijn hart schreeuwt ernaar dat de Heere het tot me zeggen zal. En dat ik zeg: o God, dat ik toch ook bij die gemeenschap mag behoren die in u is en die in uit u het leven heeft, zodat ik een broeder en een zuster van u genaamd mag worden. O God, werkt dat toch ook in mijn hart, want dat kan alleen de zaligheid zijn. Dan zou ik ook willen zeggen: laten deze mensen toch ook wel verstaan waarom God het avondmaal heeft gegeven. En dat God de middelen gebruiken wil. Maar laten wij ze dan ook gebruiken en niet veronachtzamen. Want dat zou ook nog weer tegen ons kunnen getuigen. Oh, laten wij dat heerlijke evangelie der genade Gods verstaan. En mogen de Heere het heiligen aan onze ziel. Dan zullen de nevelen en de angsten verdwijnen en de rust en de vrede zal het gemoed binnentreden. Als een vrucht van die handen die doorboord zijn. Als een vrucht van die opgestane heiland. Heere Jezus, Gij zijt het leven. O, mag ik dit toch leren met mijn hele ziel. En geef me dat in deze week te ervaren. En God, werken het uit in uw midden. Ik ben wel met Christus gekruisigd. En het was pijnlijk en smartelijk. En ik ging er onderdoor. Maar ik heb ook met hem een leven ontvangen en uit hem. En nu, ja, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat is de glorie van de Heer Jezus. Hem zij de heerlijkheid en de roem en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen met elkander Psalm 77 en daarvan de verzen 2 en 6. Laten wij uw naam mogen erkennen, Heere, voor alles wat ge ons hebt willen schenken op deze dag en ook in dit middaguur. Ge hebt ons hier samengebracht, we hebben geluisterd naar uw woord. O, geef dat we toch iets mogen kennen van wat deze Maria gekend heeft. Dat wij mogen zoeken naar de Heere Jezus. Hebben leren zoeken naar de Heere Jezus. Omdat we onszelf hebben leren zien tegenover u, de hoogheilige God. O, dat gij, o Heere Jezus, uzelf wilt openbaren in al uw heerlijkheid en majesteit. In uw wonderlijke trouwen, in uw goedheid, in uw opzoekende liefde in het midden van de gemeente. Opdat we mogen leren zien dat juist voor zulke mensen die het er zo slecht hebben afgebracht en die het er nooit beter af zullen brengen, dat er juist voor zulke mensen een uitkomst is. En dat ge juist met zulke mensen te doen kunt hebben. Want ge kunt u immers kwijt bij die mensen. Ze hebben er behoefte aan. Ze kennen hun leegheid en ze moeten vervuld worden. Ze kennen hun naaktheid en ze moeten omhangen worden met de klederen des heils. Ze kennen hun schuld en hun schuld moet worden uitgedelgd. Ze gevoelen al de aanvallen van de machten der duisternis en die moeten overwonnen worden. En gij zijt overwinnaar van dood en van graf en van hel en van duivel en van wereld en eigen zondige hart, dierbare Heere Jezus, opgestane levensvorst. O, dat u zelf zo openbaart in het midden van de gemeente en dat de vruchten van uw kruislijden en van uw opstandingsleven mogen worden gezien en gekend individueel bij oud en jong. Bekeer daartoe de onbekeerden, dat de kleinen mogen worden gesterkt, de zwakken mogen worden bemoedigd, de troostelozen worden vertroost, uw volk en uw kinderen allen mogen worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. Doe ontstaan in de tijd van afval en van veroppervlakkiging op het fundament der waarheid. En bewaar ons bij het woord der waarheid. En dat door de God der waarheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij zingen met elkander Psalm 33. En daarvan het 11e vers, laat ons alom zijn lofgetuigen of ontvouwen. Psalm 33 vers 11. Mag ik u er nog even aan herinneren dat morgenochtend, zo de Heere wil, de dienst aanvangt om 9:00. Ontvangt nu de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geven u vrede. Amen.